Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij.
De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
Hey Priska.
Oh, zijn we begonnen?
Ja.
Nee? Ah, ja, oké. Okay. Het is voor echt, hè?
Ja, het is nu voor echt. Hey Priska.
Goedemorgen Jessica. Oké, okay, eerst wat technische dingetjes.
We hebben al een bewogen poging om op te nemen achter de rug.
Ja.
Want het lukt allemaal even niet.
Ja.
We kregen er stress van.
Ja, en dat is nu net het onderwerp van vandaag.
Ja, dus dat komt misschien wel niet slecht uit, want ja. Dan kunnen we misschien ineens...
Dus even voelen hoe dat voelt, hè.
Hoe ervaarde jij dat? Hoe voelde jij als jij stress hebt?
Oh, ja, dan zit er zoiets precies.
Hm?
Zo achter je borstkas, zo.
Ah, ja.
Ja, zo'n beetje druk.
Druk.
Ja.
Ja, ik merk dat ook wel. Ik ervaar dat meestal ook als een soort van geroffel, geduw in mijn borstkas. Ja. Dus tussen mijn ribben of zo, waar je ziet.
Voelt je dat nu?
Het was er net heel hard.
Oeh.
En nu begint het stilletjes aan af te nemen. Toen ik er juist dacht, het gaat hier niet lukken, en we krijgen die technische problemen niet opgelost, had ik het even heel hard. Want ik dacht, ja, dan gaan we een andere datum moeten zoeken. En het is alweer zo lang geleden dat we hebben kunnen recorden. En dan heb ik dat wel. En dan voel ik ook dat ik hoog adem, oppervlakkig adem, snel adem.
Mm-hmm.
Dat zijn zo bij mij wel signalen van stress.
Ja.
En dat klinkt misschien gek, maar ik heb dan ook soms het gevoel dat zo mijn maag een keer op en af schiet of zo. Dat er zo ergens iets beweegt in mijn buik.
Ja. Ja, wat mij eigenlijk altijd helpt is om te zeggen, ja, wat kan er eigenlijk gebeuren? Ik weet dat er nu miljoenen luisteraars wakker liggen van die volgende aflevering.
Ja,
nee,
miljoenen.
Niet dus. Maar dus lekker chill uit, Jessica. Want miljoenen luisteraars die kunnen best nog wel even wachten. Maar waarom een aflevering over stress?
Ik denk sowieso dat wij dat merken, dat veel mensen dat hebben. Ook onze cliënten, ook wij zelf misschien af en toe.
Zeker, want een leven zonder stress, dat bestaat niet. Hè? We gaan dat misschien al maar even uit de wereld helpen.
Ja, en dat hoeft ook niet. Hè?
Nee, helemaal niet.
Een beetje gezonde, positieve stress kan er wel voor zorgen dat je juist een beetje scherper staat.
Ja.
Waardoor je ook wel wat uitdaging en motivatie kunt ervaren.
Mhm.
Maar te veel stress en chronisch stress is natuurlijk niet interessant.
Nee, dus daar eigenlijk waar het gevaar een beetje schuilt. Hè. Ons stresssysteem moet wel kunnen pieken, maar moet ook kunnen dalen.
Mm-hmm.
En tot een volledige en diepe ontspanning kunnen komen.
Ja.
Ook in de nacht. En als die stress aangehouden blijft, die chronische stress eigenlijk, komt het lichaam niet tot rust.
Maar misschien moeten we ergens beginnen bij het begin. En ook voor de luisteraar die er misschien nog niet echt ooit zich in verdiept heeft in, mm-hmm. in stress en wat dat dan eigenlijk precies is en dergelijke. Ik leg dat ook heel vaak uit aan mijn cliënten. Eigenlijk moeten we het onderscheid maken tussen de stressor, datgene wat de stress veroorzaakt, en stress als in de fysiologische respons in ons lichaam.
Ah ja, oké. Okay.
Dat moeten we eigenlijk altijd een klein beetje gaan onderscheiden. In de zin dat... Dus als er bijvoorbeeld plots iets gebeurt. Je zit in een auto en plots remt een auto voor u omdat er een hert oversteekt of zo. En jij moet ook opeens vol op uw rem gaan staan. Dan heb je een acute stressrespons.
Ja.
En dan gaat uw lichaam heel snel op automatische piloot gaan reageren. Je kiest op dat moment ook niet bewust wat dat er gebeurt, hoe dat jij reageert. Want dat is veel te traag. Ons rationeel brein dat kan nadenken over de situatie en dat op basis van een aantal overwegingen beslissingen gaan maken. Dat is super intelligent en dat kan heel veel bedenken en zo, maar dat gaat super traag. Het is juist wanneer dat er dringend iets moet gebeuren, dat meer primitieve delen van het brein het over gaan nemen. Ons limbisch systeem, onze hersenstam is bijvoorbeeld ook een stukje van zo'n meer primitief deel. En dus dat gaat eigenlijk op automatische piloot bijvoorbeeld vechten, vluchten of freezen.
Ja,
dat kennen we, hè? Fight, freeze. Ja. Dus dat is eigenlijk meer op basis van een acute stressor.
Ja.
Vervolgens gebeuren er in je lichaam een aantal dingen. Hè? Dus je hebt enerzijds, als er plots ineens een dreiging is, gaat heel snel bijvoorbeeld uw hartslag omhoog, uw bloeddruk gaat omhoog. En dat is eigenlijk het gevolg van adrenaline. En dan heb je ook nog cortisol, dat door de bijnier geproduceerd wordt. En dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat je suikergehalte in je bloed omhoog wordt gebracht. Zodat je lichaam de energie heeft die het nodig heeft om te kunnen vechten of vluchten. Mm-hmm. En in het geval van bijvoorbeeld, er zit ineens een wild beest achter u aan. Dat zal de dag van vandaag niet zoveel niet meer gebeuren. Alhoewel, misschien als we aan het lopen zijn en er is ineens een everzwijn. Ja. En dat begint op u af te stormen. Dat heb ik ooit eens een keer gehad. En dat was heel grappig om te zien, want ik zag achteraf in mijn hartslaggegevens van mijn horloge dat ik even een gigantische piek heb gehad toen dat beest op mij afkwam. Ja. 180.
Het werkt dus, het systeem.
Het werkt, gelukkig.
Ja, goed, hè?
Ja.
Het dient ons toch?
Ja, en het heeft er, het zorgt er dan voor dat onze hartslag omhoog gaat en dergelijke. En als het goed is, gaat je vervolgens inderdaad reageren. Je loopt weg. En door het feit dat je wegloopt en dat je lichaam op dat moment achteraf kan vaststellen, oh, we leven nog, we zijn veilig nu, kan dat allemaal terug in balans komen. En het gevaar is geweken en je systeem heeft door dat de kust veilig is. Je hartslag kan terug tot op een normaal niveau gaan. Je ademhaling vertraagt terug. Ja. En alles is in orde.
Dus dat is eigenlijk een systeem dat ons wel dient.
Ja, prima.
Dus die acute stress die we soms wel eens ervaren, en we reageren daar adequaat op, door dan ook in dat dal te gaan, dan is het best oké, hoewel een acute stresssituatie niet altijd zo fijn is.
Nee, tuurlijk niet. En je kunt inderdaad acute stresssituaties hebben die daar effectief een beetje bedreigend zijn. Zoals bijvoorbeeld een auto-ongeluk of zo. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor, denk ik. Maar je kunt ook acute stress hebben die niet per se levensbedreigend of zo is. Maar ja, die je toch wel als heel spannend ervaart. Mm-hmm. Een voorbeeld uit het leven gegrepen. Ik heb afgelopen zaterdag mogen spreken op een congres.
Ah, ja.
Het was heel fijn dat ze mij daarvoor gevraagd hebben. Mijn ego was gestreeld. Ja. Maar mijn lichaam heeft daar toch wel serieus op gereageerd. Mijn hoofd ook. Mijn hoofd heeft allerlei verhalen verteld over dat ik dat helemaal niet kan en dat ik dat niet goed ging doen. En lichamelijke stress heb ik zeker ook gevoeld.
De dag ervoor.
De dag ervoor, zelf. Maar vooral de dag zelf. Hè, dat opgejaagd gevoel, wat ik aan het begin van de aflevering beschreef, dat zat er zeker in vast. Hart in mijn keel. En wat ik ook altijd heb, ik heb al een paar keer zo op een podium mogen staan, mijn mond wordt daar zo ongelooflijk droog van.
Oh.
Ik klink dan ook echt zo alsof ik al dagen niet gedronken heb.
Ah ja, en wat doet je dan op zo'n moment? Zegt je dan, ik... Zie jullie wel signalen? Ik voel jullie.
Ja, dat zijn natuurlijk signalen waarbij dat je dat ervaart als spannend. En daar hangt wel een beetje niets van af. En je wilt wel goed overkomen. Ja. Maar dat is geen situatie waarbij dat je gillend wegloopt. Allee, ik heb dat toch niet gedaan. Gelukkig.
Ja, en het is goed gekomen.
Uiteindelijk is het goed gekomen. Ja, ja. Uiteindelijk ben ik erin geslaagd om die gezonde spanning te kunnen dragen.
Ja.
Ik heb mijn praatje kunnen doen, dat is goed verlopen. En nadien voelde ik de spanning ook wel weer uit mijn lijf zakken. En ik heb dan een paar positieve reacties gekregen. De bevestiging helpt natuurlijk ook. Hè. Het was dan tijd om te eten, dus we hebben dan ontspannen, lekker gegeten. En de rest van de dag mocht ik achteroverleunen en zelf naar lezingen luisteren. Heel
die
fijn.
Mensen die daar dan al een hele dag zaten te stressen, omdat die pas om 4 uur aan de beurt waren.
Wie weet, ja. Ja, inderdaad. Dus ook dat soort stress hoeft niet per se nadelig te zijn. Als je dat af en toe hebt, hè, dat kan ervoor zorgen dat je scherp staat, dat je gefocust bent. En je hebt dat er soms wel voor over, omdat langs de andere kant... Ja, ik had een belangrijke boodschap die ik wel wou vertellen. Dus ik vond dat wel goed om dat te doen. En ik was bereid om die stress er even bij te pakken. En dat is oké.
Ja.
Dus ook dat soort iets meer acute stress hoeft niet per se een probleem te zijn.
Want dat is eigenlijk een vorm van positieve stress wel.
Ja.
Want we hebben wel veel stressen nu. Ondertussen, chronische hebben we al even aangehaald. Acute, positieve, negatieve.
Ja, ik
zal
denk...
die stressen, daar krijg ik ook een beetje stress van.
Het wordt inderdaad een probleem als het aantal stressoren zich begint op te stapelen.
Ja.
Als het een achter het ander komt, als er heel veel dingen zijn die je stress bezorgen, enerzijds, en als jij vooral er niet in slaagt om te ontspannen, anderzijds. Want het deel van het zenuwstelsel wat instaat voor het managen van stress, mm-hmm. en wat in actie komt wanneer er een stressor is, is ons sympathisch zenuwstelsel.
Ja, de S van stress, hè? Sympathisch.
Ja, en dan hebben we ook ons parasympathisch.
De P van peace.
Ah ja, onthoud je het zo?
Ja.
Ik denk altijd paralyzed, dan zit je helemaal verlamd. Dus dan zit je rustig.
Ah ja, zo.
Zo onthoud ik dat.
Ah ja, peace en stress. Ja.
Ah ja, voilà. Ons parasympathisch zenuwstelsel mm-hmm. doet eigenlijk het tegenovergestelde. Gaat eigenlijk ervoor zorgen dat alles terug tot rust komt. En dat is ook het stukje waarin we spreken over rest and digest. Dat hebben we nogal wel aangehaald in vorige afleveringen. En dat moet mooi met elkaar in balans zijn. Mm-hmm. En dat is niet altijd het geval.
Nee. Het is een beetje... Ik kan het een beetje vergelijken met... golven. Mm-hmm. Het moeten evenwichtige golven zijn. Een golf die omhoog gaat en een golf die omlaag gaat. Het is geen stille zee. Dat is eigenlijk dan parasympathisch. Dat is eigenlijk gewoon heel stil en rustig. Maar het zijn ook niet de voortdurende hoge golven van meters hoog. Dat is dan nu sympathisch.
Ja.
We willen eigenlijk een beetje kunnen op en af rustig surfen.
Ja, en vooral, het bouwt soms op.
Ja.
He, dus als u... stress ervoor zorgt dat je steeds hoger in een staat van paraatheid, alertheid mm-hmm. wordt gebracht en je kunt niet zakken, dan bouwt dat zich op, wordt dat hoger en hoger en hoger en komt je op een bepaald moment in een soort van hyper-arousal terecht. We hebben dat ooit al eens een keer aangehaald in een aflevering waarbij we het hadden over de window of tolerance.
Ja.
Het is heel goed om die spanning op en af te laten gaan door een dag, dat is mm-hmm. normaal. Maar als je op een bepaald moment boven je plafond uitkomt,
Dan is elke prikkel te veel. Hè.
Dan is alles er te veel aan. Ja. En dat kun je soms zo hebben op zo van die dagen. Je hebt je overslapen, dus je bent al een beetje gestrest bij het wakker worden. Mm-hmm. Je kind geeft ook nog eens een keer over. Ja. Je vindt iets niet wat je nodig hebt voor je werk. Je hebt ook nog eens een keer file, dus je komt te laat. Ja. En dan heb je nog een ambetante collega. En
je bent het gele t-shirt vergeten mee te geven voor school, met de rode broek erbij.
Voor de tunnelles. En alles op elkaar. En die een dag kom je bijvoorbeeld op een bepaald moment zodanig gestresseerd thuis. En als uw man dan een simpele vraag stelt. Is het eten of niet kalmer?
Ik voel het al komen.
Dan kan het zijn dat je volledig ontploft.
Jij voelt dan van, hier komt alles op mij terecht. Ja. En ik moet weer...
Ik moet ook nog koken of wat?
Oh, heel herkenbaar.
Ja, dus dat kan eens een keer gebeuren.
Ja.
Maar bij sommige mensen is het gewoon dag in dag uit van dat. En het lastige is dat je op een bepaald moment stress krijgt van dingen die inderdaad niet per se heel stresserend zijn in zichzelf.
Ja.
Maar het is gewoon de opstapeling, omdat er gewoon te veel is en dat je het niet verwerkt krijgt.
Ja.
En het lastige is dat een beetje een vicieuze cirkel is vaak. Want we hebben ons sympathisch zenuwstelsel dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat als we inderdaad in een acute stresssituatie ons bevinden, dat we bijvoorbeeld sneller gaan ademen en onze hartslag omhoog gaat mm-hmm. en onze bloeddruk omhoog gaat. En dat is oké. Maar andersom is het ook zo dat wanneer we bijvoorbeeld systematisch verkeerd ademen en eigenlijk een soort van chronisch gaan hyperventileren, dat ons lichaam dat ook interpreteert als oei. Er is iets gaande, zelfs als er niks gaande is.
Ja.
Want als we er straks zeiden van we moeten het onderscheid maken tussen lichamelijke stress en stressoren, dan kan een stressor iets zijn wat dat buiten u gebeurt.
Ja.
Maar ook gewoon uw eigen gedachten kunnen een bron van stress gaan zijn.
Ja. Ja.
Als jij piekert, daar hebben we ook een aflevering over, als jij allerlei doemgedachten hebt, dat gaat u ook stress kunnen geven.
Ja.
En hoe langer je in chronische stress zit, hoe meer dat systeem zichzelf versterkt. Want een van de kenmerken is dat je door het feit dat je lichaam op een of andere manier het gevoel heeft dat er een soort van dreiging en onveilige situatie is, dat je brein ook gaat filteren wat dat er eventueel wel positief is. Dat ziet je niet meer, mm-hmm. dat voelt je niet meer. Je bent eigenlijk heel de tijd waakzaam voor alle signalen van dreiging en gevaar. En je brein skipt over de leuke, fijne dingen die er heus ook nog wel zijn, maar je ziet ze gewoon niet meer.
Ja, en dan krijg je zo van die situaties dat mensen al bij voorbaat iets negatief zien, terwijl dat er helemaal niet is. Hè. Mm-hmm. Het zal wel weer file zijn.
Ja.
Er zal wel weer geen parkeerplaats zijn.
Ja.
Oh, het brood zal wel weer op zijn bij de bakker. Ja. Terwijl, het feit is er niet. Is het, nee. Is het waar? Nee, het is niet waar. Het is ook niet helemaal niet helpend.
Nee.
Dus maar, je zit eigenlijk in die negatieve modus dan.
Ja.
En het is moeilijk om daaruit te komen. Hè.
Ja, inderdaad.
Ja.
Dus we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat we onze cliënten, of in dit geval onze luisteraars, tools gaan geven om daar proberen uit te geraken.
Ja.
Welke tools zet jij zoal in voor jezelf en voor je cliënten bijvoorbeeld?
Ja, wat ik heel vaak toepas zijn ademhalingsoefeningen. Dus gewoon al heel simpel is eens een minuutje ademen. Zonder dat je daarbij zegt van dat is neusademhaling, mondademhaling. Gewoon een minuutje ademen en tel je in- en uitademingen. En dan heb je eigenlijk al een klein beetje een idee van waar zit iemand met de ademhaling?
Dus eerst ga je het over observeren dan?
Een beetje observeren van hoe ademt iemand. En daarna eens kijken van, we leggen onze handen eens op onze buik en eens voelen. Of dat we naar die 3D-ademhaling kunnen gaan.
3D?
Ja, dus buik, borstkas, longtoppen vullen. Eigenlijk dat we via de neus ademen. En dan op die manier eigenlijk in 3D gaan ademen.
En zo zit er allerlei gebaren te maken.
Zo. En dan ook die als we weten hoe vaak iemand ademt per minuut. Mm-hmm. We gaan dan wel een klein beetje meten, maar dat hoeft niet per se. Maar je kunt ook al wel opmerken als iemand hoog in de ademhaling zit. Wij zijn nu aan het babbelen. Dus we zijn per definitie hoog in de ademhaling. Want anders kunnen we niet babbelen. Hè?
Mm-hmm.
Dus je ziet ook veel meer gestresseerde ademhaling bij mensen die vaak moeten praten, die voor de klas staan of zo. Die voortdurend eigenlijk in de borstademhaling zitten.
Ik herken dat bij mezelf ook.
Je zit ook heel de dag aan het
babbelen. Heel de dag,
Dat is waar, ja.
Mijn cliënten vertellen natuurlijk ook dingen, maar ik ben toch ook wel veel aan het woord.
Wel rust vinden in die ademhaling, omdat we kunnen op weinig manieren autonoom zenuwstelsel, dat is autonoom.
Mm.
Dus helemaal zelfstandig. Hè? En parasympathisch-sympathisch hoort daarbij. Gelukkig is dat zelfstandig en moeten wij niet op bepaalde knopjes gaan duwen of daar ook nog gaan over nadenken.
Mm-hmm.
Maar dat maakt dat we dat moeilijker zelf kunnen gaan beïnvloeden.
Mm-hmm.
Met de ademhaling kan dat eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Je gaat ook zo op die manier je hartslag tot rust brengen. En niet alleen je hartslag, maar ook
bloeddruk,
de hartritme variabiliteit.
Mm-hmm.
En eigenlijk hierdoor ga je een beetje tot dat systeem van ontspanning kunnen komen.
Ja, dus eigenlijk is dat een soort van trucje om ons parasympathisch zenuwstelsel
een beetje
te activeren.
En daar zijn allerlei oefeningetjes voor en die doen we dan wel eens onderweg, als we aan het wandelen zijn. Ik kan ook rust vinden in beweging.
Mm-hmm.
Door een beetje te gaan vertragen. Je vertelt dan aan je lichaam om te gaan vertragen. Dat is heel moeilijk voor mensen die gaan wandelen en die dan inschrijven voor een rustwandeling. En die dan een tempo vertrekken waarvan ik denk van, dat is nog een beetje. Maar,
de powerwalk is op zondagmorgen, hè, mensen?
Ja, dat is anders. In de natuur zijn helpt. Mm-hmm. Dus een combinatie eigenlijk van die dingen. Ja. En er zijn de belangrijkste tool is al gewoon om bewust te worden. Hè, wat dat je zei van, ik voel soms dat in mijn maag, ik voel krop in mijn keel. Ja, die bewustwording. Dus leren luisteren naar ons lichaam.
Ja.
Dat is ook iets wat prof daar zegt, Stefan Klaas, die het boek heeft geschreven, De gestreste samenleving. Ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb wel een artikel in de KNAK daarover gelezen. Dus ik ben wel nog van plan om het eens te lezen. We verdoven ons eigenlijk. Veel Belgen, bijna 1 miljoen Belgen, neemt antidepressiva.
Jesus.
Niet iedereen heeft dat nodig. Maar het schakelt ook voor een stukje je gevoelsleven een beetje uit.
Het is lichamelijke signalen die je eigenlijk iets willen vertellen, mm-hmm. we negeren die omdat we dat ongemakkelijk vinden. En het wordt zo'n beetje gezien als ballast en daar willen we vanaf.
Ja, we willen dat fixen, hè.
Ja, we willen dat, ja. We willen dat vooral weg.
Ja.
En we willen er vooral, en dat is een beetje ook een probleem van deze tijd, denk ik, we willen daar vooral zelf niet te veel moeite voor doen.
Ja.
Gek genoeg. Ah ja, ik weet dat niet. Ik heb zo het gevoel dat er inderdaad heel snel wordt gegrepen naar bijvoorbeeld medicatie en zo.
Ja, ook en dat slaapmedicatie.
Tof dat dat er is. Ja. En soms is dat nodig.
Zeker, zeker.
Maar ik denk dat dat soms iets te vaak wordt ingezet.
Mm-hmm.
En dat dat manieren zijn om inderdaad zo ervan weg te geraken en dat te verdoven, zonder dat je er zelf bepaalde dingen voor moet doen. Ja. Maar eigenlijk onderdrukt je het.
Ja.
En het is niet weg. En ik zeg dat soms tegen cliënten, van als die echt met hele duidelijke fysieke klachten soms komen, dan zeg ik vaak van, maar je lichaam is waarschijnlijk al heel lang allerlei signalen aan het geven,
ja.
maar je hebt die heel vaak genegeerd. En op een bepaald moment begint je lichaam te schreeuwen. Dus het zou mooi zijn, moesten we kunnen leren luisteren naar het fluisteren van ons lichaam.
Mm-hmm.
Die subtiele dingen die er al zijn, voordat het escaleert en voordat je lichaam echt begint te schreeuwen. Want een manier waarop het begint te schreeuwen is bijvoorbeeld een burn-out.
Ja.
Dan je lichaam kan de spanning gewoon echt niet meer aan.
Ja.
En gaat dan op een bepaald moment zodanig op de rem staan dat je in hypo-arousal terechtkomt.
Ja.
Waarbij dat je gewoon opeens bijna niks van spanning en zo niet meer ervaart. Dat je in een soort van ultieme freeze-toestand terechtkomt.
Ja.
Ja, en dan is het al ver gevorderd, maar er zijn zelfs inderdaad nog andere dingen hè, waar dat we van kunnen merken. Het gaat echt wel ver. Heel veel cliënten hebben bijvoorbeeld rug- en nekklachten die puur komen van de stress, omdat ze continu die spieren gespannen houden, die schouders altijd maar opgetrokken.
Kaakspanning.
Ik ben daar ook bij. Hè.
Ah, ja.
Ja, klemmen. Klemmen en knarsen, s'nachts, of ook soms overdag. Zit hier gekke bewegingen te maken.
Ja, ik zeg dat.
Jammer dat we dat niet aan het opnemen zijn.
Ja, ja. Als je die opmerking geeft en zegt van, let eens even hoe je kaak voelt, let daar eens op.
Mm-hmm.
Oh ja, dan zeggen mensen van, amai, ah ja, amai, dat zit gespannen.
Ja.
Ja, en bekken ook, hè. Zit ook vaak heel veel spanning. Ja. Op die plekken. En daar bewust van worden helpt al wel, hè?
Ja, bewust van worden en bewust het tegenovergestelde dan proberen te doen. Mm-hmm. Hè, dus als je inderdaad die spanning kunt opmerken, ga je eens heel bewust dat deel losmaken, dat deel ontspannen.
Ja,
ik zei net al, dat schouders optrekken verhaal, dat ken ik zelf ook wel. Ja. We hadden onlangs een aflevering over vertrouwen, zelfvertrouwen. En dan ging het in de intro over het feit dat ik mij aan een yogales gewaagd had.
Ja, dat klopt.
Ik ben ondertussen al een tijdje 2 keer per week thuis yoga aan het doen.
Hola, hippie boy.
Omdat ik gemerkt heb dat mijn rugklachten daar gigantisch van verbeteren.
Ja.
En ik denk inderdaad, ik zat gewoon in een chronische overspanning in mijn rug en in mijn schouders. En door dat op de juiste manier te ontspannen en te stretchen, gaat dat al veel beter. Dus wel mooi hoe dat we dat wel kunnen beïnvloeden. Hè?
Ja, want soms weet je wel wat dat je nodig hebt, maar je doet dat dan niet. Hè? Omdat je denkt van, goh ja, ik kan nu toch wel niet gaan wandelen, want ik moet eigenlijk die mail nog afkrijgen. En ik heb nog een hele maand was om te plooien. En we denken dat we ons voordeel halen door altijd maar door te gaan. En die spanningsboog blijft dan gespannen. Terwijl dan het eigenlijk net dan op een moment is dat je denkt dat je net geen tijd hebt. Dan moet je er eigenlijk net voor maken.
Ja, dat is zoals de dingen van, je moet elke dag 10 minuten doorbrengen in de natuur. En als je daar geen tijd voor hebt, moet je er 20 of 30 minuten doorbrengen eigenlijk. Ja. Hè?
Het is heel paradoxaal, want de tijd die je erin steekt, maximaliseert je eigenlijk daarna. En het is niet de bedoeling dat je dan zegt van, oh, dan ben ik daarna nog productiever, nog meer gefocust, dan kan ik nog meer gaan doen.
Ja.
Dat is niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling om die staat van rust in je brein, in je lichaam, te gaan bereiken.
Mm-hmm.
Ja. Het is soms niet gemakkelijk. We zien ook veel burn-outs, veel stress bij mensen. Een burn-out is niet alleen werkgerelateerd, we denken dat soms, maar het is eigenlijk levensgerelateerd. Het is wat die dokter Stefan Klaas noemt, het eigenlijk een uitputtingssyndroom.
Ja.
Ja, en niet zo, ja, dus burn-out is eigenlijk het, ja, het vlammetje. Is mm-hmm. op, het vuur brandt niet meer.
Ja, en zo van die klachten zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom.
Mm-hmm.
Mensen die die pijnlijke fysieke klachten ervaren, die worden soms... die hebben soms het gevoel dat ze niet serieus genomen worden als er gezegd wordt van het zit tussen uw oren. En het is niet dat ze zich die pijn inbeelden. Ze voelen die pijn wel degelijk. Ja, ja. Hè? Dus dat wil ik altijd wel even benadrukken. Maar er is toch wel meer en meer aanwijzing voor dat het inderdaad wel in de hersenen begint.
Ja.
En dat het deel van het brein wat daarin staat voor het detecteren van dreiging en gevaar en dergelijke, dat dat eigenlijk op een of andere manier ontregeld is geraakt. Ja, ja. Waardoor dat normale prikkels... gewoon veel fout binnenkomen, fout verwerkt worden in het brein, waardoor jij pijn en vermoeidheid ervaart. Ja. Dat is waanzin.
Ja, ja, hij stelt ook dat die verhoogde stress eigenlijk, dus voortdurend boven dat window of tolerance zitten, mm-hmm. dat dat eigenlijk ook een aanslag is op je immuunsysteem.
Sowieso, ja.
Ja, dus ja, het is eigenlijk continu alert zijn, hè, wat mensen zo hebben. Zo, ja, die waakzaamheid, hyper, ja. Het is heel moeilijk om uit te zetten. Soms kan je het echt opmerken.
Ja, want dan...
mensen het hebben.
Dan zit je s'nachts bijvoorbeeld, hè, ook zelfs niet tot, kom je ook niet tot rust, dan word je vaak s'nachts wakker.
Ja, heb je daar last van?
Ikke, slaapproblemen, never. Ja, en ik blijf ook wel een beetje zoeken van waar ligt dat dan precies aan? En is het inderdaad stressgerelateerd? Of zijn er misschien al bepaalde hormonen die stilletjes aan andere dingen beginnen te doen? Als vrouw van boven de 40, dat kan bijvoorbeeld ook wel. En we zien dat ook, hè. Dat is wel een klein beetje een zijspoor. Maar ik was in het congres zaterdag was ook een hormoontherapeute die ook aanhaalde dat bijvoorbeeld vrouwen die richting de menopauze gaan en bij wie bijvoorbeeld oestrogeen enorm begint af te nemen, dat die klachten kunnen ervaren die heel hard lijken op depressie en burn-out. Mm. En dat dat er ook wel mee samenhangt. Dus dat is ook wel belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben.
Ja.
Maar dat is een klein zijspoor. Maar ja... Het ding is inderdaad, wat je er juist zei, dan toch maar even tijd nemen om te ontspannen, zodat we daarna nog eens zoveel aan kunnen en productiever kunnen zijn, is niet de oplossing.
Dat is niet de oplossing. Hè. Mensen denken dan, ik moet een beter time management hebben. Hè. Want als ik dan eigenlijk alles echt goed gepland heb, dan...
krijg ik meer gedaan.
Ja, beter. En sneller nog, en gaat eindelijk al dat werk gedaan zijn. Het voelt alsof dat je zo een grote berg hebt en je bent onderaan zo'n klein muizeke. En dan is daar altijd maar van aan het scheppen en aan het wegdragen. Maar bovenop wordt er gewoon met zo'n kraan, schep, graaf, hoe noemt zo'n ding?
Machine.
Tonnen bovenop gesmeten, terwijl je als klein muizeke maar bezig blijft. Ja, dat voelt echt niet fijn, zoiets.
Ja, dus als ik het bij mijn cliënt het onderscheid maak tussen de stressor en de lichamelijke stress, dan ga ik ook altijd kijken naar, wat zijn in uw geval die stressoren? Wat zijn die dingen die voor stress zorgen? En in eerste instantie willen we eigenlijk vooral eens een keer gaan kijken of daar dingen zijn die weg kunnen.
Mm-hmm.
Want... In mijn geval komen ze vaak bijvoorbeeld met de hulpvraag ik wil afvallen, maar dat lukt niet, want ik heb heel veel eetbuien.
Mm-hmm.
En als ik daarmee zou kunnen stoppen, dan zal het probleem opgelost zijn. Want mijn maaltijden, mijn gewoon eten zit goed, maar wat ik daar buitenuit nog allemaal in mijn mond steek uit stress, dat zorgt ervoor dat ik bijkom en daar moet ik mee zien te stoppen.
Ja.
Ik snap die vraag, absoluut. Ik heb daar ook heel veel last van gehad vroeger. Dus goed, allemaal goed en wel. Maar eigenlijk vragen ze dan soms... Dus ik heb heel veel stress in mijn leven. Help mij om, ondanks al die stress, niet te eten op zo'n moment.
Mm-hmm.
En dan leg ik ook heel vaak uit dat bijvoorbeeld eten zodanig geautomatiseerd is in ons brein, dat dat juist hetgene is waar dat ons systeem naar grijpt om de boel terug in balans te brengen. Want ook eten, door het feit dat dat je beloningssysteem triggert en dergelijke, kan het ervoor zorgen dat je terug een beetje gereguleerd geraakt en dat je weer even de stress aan kunt, tot het volgende daar weer is.
Ja.
Maar je hebt dat niet onder controle. Je zit op dat moment al boven die window of tolerance.
Het is eigenlijk een andere vraag die ze stellen. Hè.
Ja, maar je rationeel brein is op dat moment echt wel een beetje buitenspel gezet.
Ja.
Ik was een boek tegengekomen, ik was daarin aan het lezen, ik ben nog niet zo heel ver geraakt, maar van Severine van de Voorde. En zij haalt daar een metafoor aan waarbij je kunt zeggen van oké, ons rationeel brein, die prefrontale cortex, die de bewuste, doordachte beslissingen maakt, dat is eigenlijk een ruiter.
Ah, ja.
En die ruiter zit op een paard.
Oké.
En dat paard, dat staat eigenlijk voor ons emotioneel brein en wat dat ook gebaseerd is op gewoontes en dergelijke.
Mm-hmm.
En dan hebben we ook nog een aap die op de schouder zit van de ruiter.
Ja. Ja.
En die aap, dat zijn onze impulsen. Een aap, die wil eigenlijk heel de tijd bananen eten.
Mm-hmm. Snap ik.
Ja, en dus de ruiter moet met zijn weldoordachte beslissingen zowel zijn paard besturen als die aap een beetje onder controle houden.
Ja.
En als alles rustig is, dan lukt dat nog wel. Maar inderdaad, in het geval van stress, dan slaagt dat paard op hol.
Ja.
En dan krijgt die aap ook vrij spel. En dan is het veel moeilijker om niet uw impulsen te volgen.
Ja, ja.
En als uw impuls is dat je hebt aangeleerd, ik grijp naar eten, of ik grijp naar alcohol, hebben we ook een aflevering over. Of ik grijp naar drugs, hebben we nog geen aflevering over. Of andere verslavingen, shoppen, gokken, weet ik veel wat. Dat kun je op dat moment met je rationeel brein gewoon niet overroelen.
Ja.
Dus moeten we in eerste instantie ook wel gewoon gaan kijken wat zijn al die bronnen van stress en kunnen daar dingen aan veranderen.
Dus die cliënt kwam eigenlijk met een andere vraag die je dan hebt moeten ontdekken.
Ja, ja.
En waar je dan verder op ingaat.
Ja, dus ze willen stoppen met emo eten, dat is één ding, maar we moeten kijken wat gaat er aan vooraf.
Ja.
En kunnen we daar dingen aan veranderen, zodat uw lijf het niet nodig heeft om naar emo-eten te grijpen. Maar ook natuurlijk gaan zoeken naar andere dingen die je in de plaats kunt doen.
Ja.
Dingen die inderdaad uw zenuwstelsel ook tot rust kunnen brengen zonder eten.
Ja.
Maar je kunt niet van jezelf verwachten dat je dat niveau van stress aan kunt en dat je op een of andere manier je brein gaat kunnen anders programmeren, zodat het naar andere automatische patronen grijpt, als die er nog niet zijn.
Ja, ja.
Dus leren andere coping skills te gaan gebruiken op de momenten dat je nog niet zodanig overprikkeld bent dat je al boven die window of tolerance zit.
Ja, ja.
Ik heb er zelf ook een beetje een metafoor voor dat ik vaak aan cliënten uitleg. Je komt met een rugzakje met coping skills. En op dit moment zijn de enige coping skills die daarin zitten, eten.
Ja.
Wat ik ook voel, wat ik ook nodig heb, als ik eet, is het allemaal opgelost. Dat hebben we op een of andere manier leren te doen.
Mm-hmm.
En je systeem heeft gemerkt dat dat werkt, dus je blijft dat gewoon doen.
Ja.
En wat cliënten vaak willen is, gooi dat er allemaal uit dat rugzakje. Ik wil dat niet meer doen. Maar dat werkt dan niet. Die automatische patronen die zitten daarin, dus dat zal er waarschijnlijk altijd blijven in zitten. Maar je kunt niet dat eruit gooien, maar zonder dat er andere dingen in de plaats komen. Je zult moeten leren andere coping skills in dat rugzakje te steken. En als jij vaker en vaker die andere coping skills gaat gebruiken, gaat je misschien minder vaak naar dat eten grijpen.
Ja, ja.
En die andere coping skills kunnen inderdaad zijn, ga naar buiten, ga eens wandelen, doe eens een ademhalingsoefening. Ga schrijven, ga mijn vriendin bellen, allerlei dingen. Maar je gaat dat zelf moeten uitzoeken. Wat werkt voor u?
Ja.
Wat werkt voor u, in welke context, op welk moment? En dat kan inderdaad verschillend zijn.
Ja.
Als je een ander soort stress ervaart, heb je misschien een andere soort ontspanning nodig. Trouwens, daar hebben we ook een aflevering over, over die rust.
Ah ja.
Dat we soms een zintuigelijke rust moeten nemen, soms moeten we een emotionele rust nemen.
Ah, ja, ja, ja.
Dat moet je proberen uit te zoeken voor jezelf.
Dat was een fijne aflevering, ja.
Maar je zult er inderdaad iets voor moeten doen.
Ja.
Het gaat niet vanzelf.
Nu, we kunnen ons wel de vraag stellen, waarom hebben toch zoveel mensen de dag van vandaag zoveel stress? Er zijn ook zoveel prikkels bijgekomen.
Mm.
En dat is een beetje wat dat die prof ook zei van, ja, dat is misschien een klein beetje tegen onze eigen winkel, maar als we allemaal gaan yoga nodig hebben en een life coach en mindfulness, dan moeten we ons misschien afvragen of het water waarin dat wij ons bevinden, of dat nog wel zo gezond is. We zijn zoals een vis in het water, we weten niet meer dat wij door dat water omgeven zijn.
Mm-hmm.
Dus we zitten in dat systeem.
Tja.
Is het systeem.
Oké, okay, dus we moeten verhuizen.
Ja.
Nou, waar moeten we dan?
Ja, de wereld is ontzettend versneld, exponentieel.
Mm.
En we zien ook bij bepaalde generaties, de mensen die nog van van de cassettekens komen en die...
Wij zelf?
Ja, één systeem hadden, bijvoorbeeld om iets te doen. Mm-hmm. Ja, die nu zien dat dat allemaal verschillende systemen zijn. Al die updates. Heel veel kennis die je zelf moet hebben, mm-hmm. eigenlijk om iets te doen. Er wordt zoveel gevraagd van mensen.
Tja.
En ja, hoe moeten we daar mee omgaan? Was het vroeger niet allemaal beter? Ja.
Ja, had jij een oplossing? Ik precies zo niet.
Ja, er is wel vooruitgang en dat is het goede nieuws. Hè. Ik ben eens naar een theater geweest van die Helsmoortel. En de vooruitgang helpt ons wel degelijk. Hè. Als we zien hoe dat ziektebeelden uit de wereld worden geholpen en de wetenschap vooruitgaat.
Maar dan zijn er weer met medicatie bezig, toch?
Ja, maar het gaat dan echt over ernstige... Allee, ik bedoel, over kanker. En
ah ja, zo.
Ja. Dus er is wel vooruitgang, zeker op bepaalde vlakken. Maar ja, wat die dokter Stefan Klaas wel zegt, is van... doe gewoon wel wat werkt voor u.
Mm-hmm.
En kijk wel een beetje naar wat dat inderdaad die stressoren zijn... En wij steken ons dat veel te veel in ons hoofd van iets dat zo moet zijn of dat op die manier gaat.
Mm-hmm. Ja, de overtuigingen.
Ja. Mm-hmm. De oma's, hè.
Ja, oordelen, meningen en aannames.
Ja, daar hebben we het alles over gehad.
Ja.
De gestreste samenleving.
Ja.
Die een beetje op ons begint wel door te wegen. En waardoor dat mensen heel snel naar die... pijnstillers en andere vormen, om de quick fix een beetje mm-hmm. te hebben. Terwijl er zijn echt wel mensen die antidepressiva nodig hebben.
Ja, het is geen veroordeling, hè?
Zeker niet. Moeilijk, hè?
Ja.
We willen ook heel graag die balans vinden, zo belangrijk.
Ja.
Maar de echte balans, als we dat kunnen begrijpen dat dat niet helemaal bestaat, dat het een voortdurende slingerbeweging is. Soms is het een beetje meer.
Ja, dat we altijd die golfjes gaan hebben. Hè?
Ja,
dus we moeten voor een stukje ook leren accepteren dat die golven er zijn.
Ja.
De aflevering over acceptance en commitment therapy. Hè? Ja. We kunnen niet alles fixen. Soms gaan we ons slecht voelen over bepaalde dingen waar we niks aan kunnen veranderen. Want het is zo mooi gezegd, hè? Je moet er gewoon voor zorgen dat er minder stressoren in je lichaam, in je leven zijn. Ja. Maar dat gaat niet altijd. Hè?
Nee.
Ja, ik geef vaak het voorbeeld, als ik een cliënt heb met een ongelooflijk stresserende job, dan vraag ik mij vaak af, wilt jij op een of andere manier meer wilskracht, zodat jij ondanks die stresserende job al de rest onder controle kunt houden en ook je eetgedrag... Of kunt je afvragen of je iets moet doen aan die stresserende job? Kunt je misschien die job anders gaan aanpakken? Of kunt jij zelf meer grenzen gaan afbaken? Of kunt je een andere job zoeken? Dat kan ook.
Ja, maar dat is moeilijk soms. Hè. Je hebt daar het fenomeen van de gouden kooi.
Ja, tuurlijk. Maar en, dat zijn dingen
daar,
die...
Daar hangen een aantal zaken aan vast. Als
zeker.
Een hypotheek en een gezinsvakantie.
Ja.
Of, en dat zijn dingen wat mensen ook... Ja, levensvreugde schenken om om een huis te hebben en om op vakantie te kunnen gaan, maar tot welke...
Dus dat is die afweging die je inderdaad moet maken.
Moet maken.
Maar in het geval van een stresserende job kan het zijn dat je die kunt veranderen. Hè?
Mm-hmm.
Maar wat als je bijvoorbeeld een gehandicapt kind krijgt? Ja, dat ga je niet zomaar oplossen. Hè? Daar ga je op een of andere manier mee moeten kunnen omgaan. Dat kan ook een bron van stress zijn waar je... jammer genoeg mee moet omgaan. En dan is het wel goed om andere tools te hebben in je repertoire, om coping skills te hebben en om te leren, dat gaat soms misschien verdriet met zich meebrengen. Hoe kun je dat verdriet leren dragen? Hoe kun je zorg dragen voor jezelf wanneer je dat verdriet hebt?
Ja.
En af en toe dan bijvoorbeeld emo eten is ook misschien gewoon oké. Want we krijgen soms ook gewoon stress van de overtuiging dat we dat niet mogen doen.
Ja.
En als we onszelf toestemming geven om af en toe minder handige dingen te doen en kunnen zien, dat heeft mij op dit moment gewoon even geholpen. En we kunnen dat zien voor wat het is en we maken het ook niet groter. Waardoor we makkelijker nadien gewoon de draad weer kunnen opnemen. Dan maken we het soms ook makkelijker voor onszelf.
Ja.
Want als wij emo eten en we voelen ons daar slecht over en vervolgens gaan we nog meer emo eten omdat we ons nu slecht voelen over het feit dat we dat gedaan hebben en zo, dan wordt het gewoon erger en erger.
Ja, dat is pijn en lijden.
Ja, voilà, inderdaad.
Dat is in de aflevering over ACT. Daar hebben we het daar ook over gehad.
Ja.
Maar dus stress, ja. Mm-hmm. Een ding, hè.
Ja. Dus, enerzijds gaan kijken, wat zijn de stressoren? Kunnen we daar dingen aan veranderen?
Bewust van worden.
Daar hebben we ook een aflevering over. De bucketlist en de fucketlist.
Ah, ja, ja, ja.
Moet ik dit nu doen?
Ja. Ja.
Dus als jij veel stress ervaart, lieve luisteraar, kunt je misschien die aflevering ook nog eens gaan beluisteren.
Ja.
En een lijstje aanmaken van dingen waar je misschien fuck it tegen wilt gaan zeggen.
Ja.
Dingen die je misschien wilt schrappen uit je leven. Of toch een beetje anders wilt gaan aanpakken.
Ja.
En dan op zoek gaan naar manieren die je zenuwstelsel kunnen laten ontspannen.
Ja, want we hebben het echt heel erg moeilijk met niks doen, hè. Het zit ook zo ingebakken in onze cultuur. Het werk gaat altijd voor en we moeten productief zijn. En we kunnen toch niet zomaar... We kunnen zelfs niet zomaar niks doen zonder zelfs iets te doen, hè.
Ja,
als we in
klopt.
De zetel liggen, moeten we Netflix kijken.
Of op de gsm scrollen.
Of, ja.
We
kunnen niet niks doen, niet meer, de dag van vandaag.
Ons brein kan daar niet meer goed mee om, hè. We hebben zodanig veel prikkels altijd.
Ik weet nu niet wat ze deden, de jagers-verzamelaars, maar volgens mij gingen die gewoon zo een uur kunnen in het vuurje staren. Ja, gaat niks anders, hè?
Nee. Als je vroeger in de rij stond van de supermarkt, stond je gewoon, keek je een beetje rond.
Ja, of je maakte eens een praatje.
Ah ja.
Wat dat we nu doen? Nou, we pakken onze gsm,
ja.
Hè.
Ja.
Dat wordt zo'n handling.
Ja. Ja, ja. En ook bij de wachtkamer en zo.
We hebben niet meer die rusttijd. Die zat eigenlijk vroeger meer in ons leven. Als wij inderdaad in een wachtkamer zaten of op een trein. Of
de wc.
Inderdaad. En dan zijn we weer dat brein aan het prikkelen.
Mm-hmm.
En het algoritme aan het voeden in plaats van onszelf.
Ja, goed gezegd. Ja.
Ja, maar daar hebben we het al een aantal keer over gehad. Hè?
Ja, maar misschien moeten we dat toch wel blijven herhalen.
Ja.
Want niet iedereen luistert misschien ook alle afleveringen.
Ja.
Dus.
Ja, dus die prikkel, dat werkt eigenlijk als eigenlijk het gevaar waar je het over had, over die acute stressor. Hè?
Mm-hmm.
Zo telkens, oké, ik heb een like bij. Ah, die heeft het ook gezien. Ping, 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 ping.
En dan notificaties.
Telkens, notificaties.
Ja.
Telkens zo eventjes je brein dat oplicht. En, oké, dat voedt u.
Mm-hmm.
En we gaan daar weer naartoe, want dat zijn weer dopamines.
Het is verslavend.
Ja, het is een beetje verslavend.
Ja.
Maar eigenlijk niet zo heel gezond verslavend. Ja.
Dus
want
is...
we zijn daardoor niet in onze staat van rust.
Ja, dus het is nodig om af en toe te deconnecteren.
Mm-hmm. Heel erg, en zeker ook voor jonge breintjes.
Ja.
Ja, dus de dag gaat nog komen. Ik voorspel het hier. Dat men de gsm's gaat verbieden op middelbare scholen, toch zeker.
Is dat niet?
Tweede. Sommigen wel, maar niet allemaal. Of dat daar een nationaal beleid rondkomt, zoals in Frankrijk. Of in de Scandinavische landen. Terug meer op papier gaan werken.
Ah, ja.
Omdat het een sprokkelbrein geeft. En dat is eigenlijk de nieuwe rijkdom. Is focus kunnen houden.
Ja.
En we zien het eigenlijk bij de jeugd, dat dat compleet weg is. En dat is heel jammer. En is ook een grote bron van onrust, hè.
Ja, ja.
Want die zijn voortdurend op zoek naar die prikkels, omdat die dan niet meer weten wat dat is om voor een langere tijd eigenlijk ergens een focus op te hebben. Dat is heel jammer, maar dat gaat nog wel komen. Een soort van nationaal beleid daar rond.
En dan gaan
dus bij deze...
Er gaan weer keivel op hun achterste poten staan, hè.
Ja.
Dat is toch altijd als er zo maatregelen worden genomen in het belang van lichamelijke of mentale gezondheid, dan zijn er altijd zoveel mensen die zich bedreigd voelen in hun autonomie. Ik beslis toch zeker zelf wel wat ik of mijn kind mag of niet mag.
Ja.
Maar het is wel voor uw eigen goed.
Nu, het gaat er niet over dat ze bijvoorbeeld een gsm of zo niet zouden mogen meenemen naar school, want de kinderen zijn onderweg en voor de veiligheid en blablabla. Bla, bla.
Maar in de klas...
Ook, je merkt ook de sociale contacten, als dat wordt gebruikt op de speeltijd, in de speeltijd, die sociale contacten zijn een compleet andere manier, de dag van vandaag dan. En er is echt wel een verschil in scholen die het ene beleid hebben en het andere beleid.
Ja, op die manier.
Ja. Mm-hmm. En nochtans, veel onderzoek wijst in die richting hoe gezond het eigenlijk is om het tijdens de schooluren achterwege te laten. Ook alle cursussen die op de iPad staan, alles is nu schermgewijs geïnterpreteerd. En kinderen hebben geen echte schoolboeken meer of veel minder.
Ja.
Zijn doodop op het einde van de dag, door voortdurend op een iPad te werken.
Ik krijg echt het gevoel dat wij van die almekes worden die vroeger alles beter vonden. Nee. En in mijn tijd.
Dus, ik denk niet dat dat per se zo is. Maar er is wel zo'n nostalgisch verlangen soms naar die traagheid en het wachten op een brief. En de postbode die komt en dan denk ik van, ja, dat is voorbij. Heb je mijn mail niet gehad van deze voormiddag?
Ja.
Ah ja, maar ja, ik heb mijn mailbox niet open gedaan vandaag, dus ik heb niet gekeken. Ja,
ja dat wordt...
Dat
is raar, hè?
Ja.
Maar dat is ook, denk ik, ook een van de redenen waarom we bijvoorbeeld zo snel naar medicatie grijpen als we ons niet goed voelen. We zijn zo gewend dat als wij iets willen, dat we dat zo snel hebben ook, hè?
Mm.
Vroeger moest je inderdaad... Amai, nu klinken we echt als...
We noemen deze reeks vanaf nu...
Vroeger was alles beter.
Vroeger was alles beter.
En in mijn tijd.
Ja.
Als je vroeger een liedje wou horen, moest je op de radio wachten tot dat kwam. En dan zat je klaar met je cassettebandje om dat op te nemen.
Oh, ja.
In de hoop dat je het volledig kon opnemen. En als je pech had, begon je nog rap iets te zeggen of zo. Dan was je stem daardoor.
Ja.
Terwijl nu... Je hebt streaming, je kunt dat direct luisteren.
Ja.
Je bestelt iets en als je voor een bepaald uur bestelt, wordt het zelfs dezelfde dag soms nog geleverd. Ja, ja. Dat is gewoon niet oké, eigenlijk.
Maar we werken er allemaal wel een beetje aan mee, natuurlijk. Hè.
Ja.
Ja, we houden dat systeem
dat
bestand.
Dat is lastig, hè, om dat anders te doen.
Ja.
Maar voor onszelf, want we kunnen de wereld, het systeem, niet zomaar even veranderen. Dus wat kunnen we voor onszelf doen? Af en toe digitale detox?
Ja, en... Als je merkt dat je te veel gas aan het geven bent en te hard op de gaspedaal aan het duwen bent, dan is je remfase natuurlijk ook veel langer.
Ja.
Dus vooraleer dat je de avond ingaat, is het voordat je het weet 10 uur en wou je nog graag die mand was geplooid hebben en dit en dat en weet ik veel wat nog allemaal.
Je hebt nooit last van.
Nee, daar heb ik ook minder last van. Ik zal u de stapel tonen. Maar ja, je hebt dan geen remfase. Je bent niet aan het uitbollen. Je hebt zoveel gas gegeven.
Mm-hmm.
En je blijft maar doorgassen.
Mm-hmm.
Dat hoeft niet.
Nee.
Remmen, vertragen.
Ja.
Ik zeg dat vaak tegen... Maar vertragen is echt... En dat is niet door een... reeks te gaan kijken op Netflix met ik weet niet wat voor een horrorverhaal in, of ik weet niet wat voor een stresserende... Je zei ook wat je kijkt, wat je eet, wat je doet. Doe dingen die je tot rust brengen. Als jij graag naar jazzmuziek luistert, daar krijg
jazz,
ik stress
jazzmuziek?
Van. Jazz. Oh, ik krijg daar stress van. Dat overprikkelt mij echt heel erg.
Grappig,
omdat dat zo...
Gejaagd.
Ja, dat is ook zo... freestyle vaak, hè? Dus jazz is dan, en dan komt er eens een keer een saxofoon bij en dan komt er een piano. En dan, dan heb ik heb ook geen melodie, dat ritme. En daar krijg ik, van muzak, ik krijg eigenlijk van muzak zelfs.
Ja.
Zelfs, dat overprikkelt mij een
beetje. Dus niet naar de supermarkt gaan.
Maar gewoon rustige liedjes, dingen die u tot rust brengen. Luister daarnaar, mantra-muziek of zo. Doe wat werkt voor u. Ga eens de natuur in, een avondwandeling. Je denkt van, ik ga nu toch niet in de avond. Maar doordat je donkerte, dus dan woord, donkerte,
ik vind dat een woord.
Op je netvlies krijgt, gaat je mee in het... Ja, je gaat echt mee in de avond in plaats van artificieel licht.
Blauw licht,
vaak nog aan te laten. Dus je brengt doordat je... En dan niet met een lamp van 400 lumen gaan lopen of gaan wandelen. Maar echt eventjes... Dat hoeft ook maar een kwartiertje te zijn. En geen grote gesprekken of levensvragen met uw wandelpartner gaan beantwoorden. Maar ook de stilte echt opzoeken. Kan u zo erg tot rust brengen. Het werkt echt...
Ja,
zeker aan te raden. We doen dat niet.
Ja, en ik denk voor alle mensen die dan zo zeggen van ja, maar ik word er juist onrustig van, teken dat je het heel hard nodig hebt en dat je het vooral moet blijven doen.
Ja.
Want ik heb heel veel cliënten die zeggen van als ik niks doe, dan word ik gestresseerd van ze. En als ik die stapel was dan zien liggen, dan krijg ik nog meer stress. Dus ik doe het liever, dan ben ik er vanaf. Maar zo houd je het juist in stand. Dus je hebt inderdaad een soort van... stress die je kunt ervaren omdat je het altijd allemaal moet doen.
Ja.
En als je begint minder te doen, ga je misschien initieel even stress hebben van het gegeven dat het er blijft liggen en dat je niet goed om kunt met het ontbreken van prikkels, met het afwezig zijn van prikkels. Maar dat zie ik een beetje als een investering.
Ja.
Dat levert uiteindelijk op dat je er anders mee leert omgaan.
Ja, ja.
Terwijl het andere houdt het gewoon in stand.
Houdt het in stand. En dat is ook zo. Ik ben begonnen aan een boek. Ik heb het niet aangehaald, omdat ik nog in het begin zit.
Misschien moeten we binnenkort deel 2 maken, wanneer we de boeken wel hebben gelezen.
Ja, ja. inderdaad, het kan verslavend zijn. Hè? Druk, hè. En hoe is het met u? Ah ja, ik heb stress. Maar het is verslavend, want omdat dat niks doen, dat is voor ons een gapend zwart gat bijna. Hè?
Ja, ja, we zijn verslaafd aan onze eigen stresshormonen.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Crazy.
Is het al een beetje beter met de stress nu?
Ja, hoe meer ik rustig adem, hoe meer ik inderdaad die schouders omlaag breng. En ik merk dat heel snel ook bij mezelf aan de manier waarop ik praat. Hoe gestresseerder ik ben, hoe sneller ik begin te praten.
Ja.
En dat was dus afgelopen zaterdag bij die lezing mijn intentie. En dat is mij goed gelukt om rustig te praten, om stiltes te laten vallen. Om af en toe een rustige ademhaling tussen mijn zinnen in te hebben.
Mm-hmm.
En dat heeft er echt wel voor gezorgd dat mijn stressniveau zakte terwijl ik aan het praten was. En mijn collega zei ook, want die heeft mij al een paar keer horen spreken op zo'n event, die zegt, uw kleffenbek was toch al sneller weg dan de vorige keer. Want vorige keer... Ja, maar ik had dat voorhand tegen haar gezegd. Ik krijg altijd zo'n kleffenbek als ik moet spreken, dat is vervelend. En ze zei, maar de vorige keer was hem tot het einde en nu was hem na een paar minuutjes eigenlijk al weg. Ik zeg, yes, inderdaad.
Ja. En dus dat heb je effectief gedaan, hè? Eventjes een langere ademhaling ertussenin. En dat is ook wat we mensen kunnen aanraden, is van niet op zoek te gaan naar... Oké, als ik dan die 3 weken congé heb in de grote vakantie, dan gaat alles opgelost zijn. Mm-hmm. Nee, want dan heb je een hoop stress om die koffers klaar te krijgen en alles wat je nog nodig hebt. En spullen moet gaan kopen voor je kinderen of weet ik veel wat allemaal. Maar echt die rustmomenten in het jaar in te brengen. In
elke dag?
Activiteit waar dat je op dat moment in zit. In je lezing, in je wandeling die je aan het doen bent. Zelfs in simpele dingen als groenten snijden, kun je rust vinden omdat je met aandacht iets aan het doen bent.
Ja.
In plaats van
gejaagd.
Al aan het denken wat je volgende stap gaat zijn. Hè.
Ja.
Dus zelfs ook op je werk eventjes, 1 minuut is dat maar. Mm-hmm. 6 ademhalingen. 1 minuutje tijd nemen.
Ja, dus 4 seconden in en 6 seconden uit bijvoorbeeld, is een mooi ritme om voor te proberen te streven.
Een langere ademhaling is iets beter, hè. Daar gebeurt ook de gasuitwisseling.
Ja.
Ja, 1 minuutje.
1 minuut ademen.
Ja.
Rustig, buikademhaling, traag. Ze zien dan blazen in de micro. Ja, als mensen een ademhalingsoefening doen en ik zeg soms 4 stellen in en 6 stellen uit en dat zo... Oei, maar mijn ademhaling is al op. Dus het helpt dan om zo zachtjes te blazen alsof je een kaarsje wilt uitblazen waar veel kaarsvet in zit, wat niet over de rand mag vliegen.
Ja, of zo inademen ook, zoals alsof dat je aan een bloemetje aan het ruiken bent.
Ja. Ja.
Dat, hè, en dan uitademen kan met een F of ook via de neus.
Ja. Dus er zijn inderdaad wel verschillende manieren voor.
Eigenlijk. Heel rustig, inderdaad. Ja.
Of ze kunnen ook gewoon op cursus komen bij u.
Ja, dat kan ook, ja.
Hou de social media en de nieuwsbrief van...
Ja.
Ik ren, dus ik ben...
Dat was een hele hoop stress, die nieuwsbrief.
Ja, ja, voor wie hem gekregen heeft, hebben het kunnen voelen.
Per seizoen maar. Maar goed, ga het even achterwege laten. Hoe het voelde, maar ja, dat is eigenlijk iets dom, hè. Maar op dat moment voelde ik ook dat er al iets anders zat.
Ja, dus je had dat technische shizzle, maar die kwam ook bovenop shizzle die er al was en zorgen die er al waren.
En dat was eigenlijk gewoon... En toen voelde ik het net op tijd van oké, ik had nog even kunnen wel denken van ik doe door en dan nog bellen en mailen en dit en dat. En nee, ik dacht, ik ga naar buiten.
Ja,
ja.
Maak dat je buiten bent.
Dat heeft zo een deugd gedaan.
Ja.
Echt wel. En dan is die nieuwsbrief weer al 4 dagen later of zo.
Dat gaat ook, hè?
Maakt niet uit. Ja, ja.
Voilà. Dus moet ik dit nu doen? Heb je beslist? Ja, nee, niet nu.
Dat had ik eigenlijk kunnen gebruiken toen, maar ik voelde zo ergens van. En soms werkt uw intuïtie toch wel.
Maar dat is hem juist. Als jij op dat moment boven je plafond waart en je zat al in een hyperarousal en jij had al vaak geoefend dat... naar buiten gaan en bewegen u tot rust brengt, dan heb je meer kans dat wanneer je het nodig hebt, je dat als automatisch systeem kiest.
Ja.
Maar je moet dat oefenen op momenten dat je het nog niet zo hard nodig hebt. Als je leert rijden, doe je dat ook op een verlaten industrieterrein, zodat je, wanneer je in de spits in Brussel terechtkomt, het kunt.
Ja.
Maar als het gaat over stoppen met emo-eten bijvoorbeeld, of andere, andere coping skills gebruiken in plaats van eten, verwachten mensen dat ze dat van in het begin gaan kunnen doen op de moment suprême, wanneer ze het hard nodig hebben.
Nee, want dan, net ontgaat, dan zit dat patroon daar.
Dat zit er nog niet in. Dus je moet dat oefenen op momenten dat het nog niet nodig is. Je moet dat oefenen op momenten dat je, als je spanning ziet, van cijferen van 1 tot 10, en vanaf pakweg 8 komt je boven je window uit...
Ja.
Dan moet jij oefenen met die coping skills op een 6 of op een 7.
Mm-hmm. Ja. Zodat pas op, het is niet altijd zo goed gegaan, hoor. Ik mag daar wel heel eerlijk in zijn dat ik dat niet altijd heb opgemerkt.
Ah, natuurlijk niet.
Dat is nu goed gegaan. Hè. Dat is fijn, een success story en fijn om in de podcast te vertellen. Maar ik heb wel hoge periodes gehad van stress op mijn vorig werk. Ook met heel veel piekerende gedachten en slapeloze nachten.
Mm-hmm.
En... ik had die kit nog niet, die toolkit nog niet.
Nee.
En ik was er nog niet helemaal bewust van.
En wat ik ook blijf zeggen, als we dat rugzakje van er straks even er terug bij pakken. Dus, je kwam met een rugzakje vol emo-eet-skills. Die hebben nu vaak geholpen, dus je bent dat blijven doen. Je leert er dan nieuwe aan toevoegen. Dat betekent niet dat die oude eruit zijn. Dus op sommige momenten... grijp ik ook nog wel eens naar eten wanneer het mij allemaal te veel wordt.
Ja.
En achteraf denk ik dan, hè? Maar ja, weet je, dat automatisch systeem zit daar nog in.
Ja.
En blijkbaar heeft mijn brein daarvoor gekozen om dat te pakken.
Ja.
Maak het dan op dat moment ook niet groter dan het is.
Ja.
Het is gewoon iets wat u op dat moment blijkbaar hielp. Ja. Ga dan niet beginnen oordelen over jezelf, maar duly noted.
Dan vaak,
ja, maar
dan
ik had dat blijkbaar nodig.
Ik weet toch zo goed wat ik moet doen en toch heb ik het niet gedaan.
En dan maakt het alleen maar erger.
Ja, ik weet het.
Dus gewoon accepteren dat dat oude patroon daar nog ergens zit. En als je pech hebt, wordt dat toevallig nog eens een keer opgestart. En dan is het zo.
Ja.
Dat is ook zo.
Ja.
So be it.
We zijn mensen.
Ja, en waar mensen zijn, daar wordt geminst.
Ja, heel mooi gezegd. Misschien mooi om mee af te sluiten. We wensen vooral iedereen de juiste dosis stress.
Een gezonde dosis af en toe.
Een gezonde af en toe, ja. En ook een gezonde dosis rust.
En voldoende nieuwe coping skills. Ga experimenteren, durf dingen uitproberen.
Ja.
En als dingen niet werken, dan is het ook zo. Dat is ook niet erg.
Voilà, en dan kies je gewoon wat wel werkt.
Voilà, doe wat werkt.
Oké, tot volgende keer.
Ren jezelf niet voorbij.
Doei.